Shabbat shalom. Wat fijn om samen te mogen zijn. Om te luisteren naar de woorden die onze Heer gegeven heeft. We hebben een heleboel gehoord vanuit boek Bereshit, het boek Genesis en Obadja. En ik vind het altijd weer mooi dat er van die duidelijke lijnen lopen. Van de Torah-lezing naar de profetenlezing en dan naar de Berit Chadasha, het Nieuwe Testament. Mooie lijnen die als het ware het tot één geheel maken. Ik vond het zo bijzonder als de kinderen gezegend worden, wat we dan ook gelezen hebben uit, of gehoord hebben uit de Hebreeën, zoals ook Isaac zijn zonen zegende met het oog op de toekomst. Zo mogen we ook onze kinderen zegenen. Zegenen, goede woorden over iemand uitspreken. De sleuteltekst voor vanmorgen is eigenlijk uit Genesis 36. Bereshit in het Hebreeuws dan 36 vers 6. Een hele belangrijke tekst waar we het vanmorgen en ook over Obadja over willen hebben. In Bereshit 36, Genesis 36 staat er dus. En Esau nam zijn vrouwen, hij nam zijn zonen, hij nam zijn dochters en al het personeel wat bij zijn huis hoorde. Hij nam al het vee en alle dieren en al zijn bezittingen die hij in het land Kanaan had verworven en ging naar een land, weg van zijn broer Jacob. Ik vond het eigenlijk wel mooi dat Hans vanmorgen met aangezicht begon. Panim, inderdaad, het woordje ponem kennen we daar nog van. Aangezicht. Letterlijk staat er, en dat is, vind ik altijd veel mooier in het Hebreeuws staat er, weg van het aangezicht van zijn broer Jacob. Dat missen we een beetje in de vertaling. Dat hij gaat weg. Nee, Esau die ging weg van het aangezicht van zijn broer Jacob. Dat maakt het als het ware gewoon indringender. Hij ging niet zomaar weg, maar hij ging weg van het aangezicht van iemand. Een aangezicht zat altijd voor de persoon zelf. Als Jacob dan bang is om zijn broer Esau te ontmoeten, hebben we gehoord, dan stelt hij een geschenk samen. Daar zal ik straks nog wat over vertellen. Hij stelt een geschenk samen en dan zegt hij, ik zal zijn aangezicht verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna zal ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Misschien zal Esau mijn aangezicht aannemen. Het aangezicht van de Heere God is dan de Heere God zelf. Het aangezicht van de Eeuwige is de Eeuwige zelf. Als het volk in de woestijn is en als ze dan verder moeten trekken, dan zegt Mozes, als uw aangezicht niet met ons mee zal gaan, zullen we van hier niet optrekken. Als uw aangezicht, als u zelf niet met ons meegaat, zullen we niet verder trekken. Het aangezicht staat hier voor aanwezigheid, vooral voor nabijheid, voor erkenning, voor ontmoeting. Als je bij het aangezicht of voor het aangezicht van iemand bent, dan ontmoet je iemand. Dan is er een relatie. En als je weggaat van het aangezicht, dan verbreek je als het ware die relatie. Want als de ontmoeting dan tussen Jacob en Esau heeft plaatsgevonden, dan zegt Jacob zo mooi, ik heb uw aangezicht gezien. Esau, ik heb uw aangezicht gezien alsof ik het aangezicht van God heb gezien. En u bent mij goedgezind geweest. Dat is geweldig mooi. Als je iemand ontmoet hebt en je aanvaardt, die ander erkent mij. Die ander aanvaardt mij. Ik hoef niet bang te zijn voor die ander. Dat hij me afwijst. Dat hij voor me wegloopt. Maar het aangezicht van iemand ontmoet is, die ander erkent mij. Wij, vroeger weet ik nog wel, in de traditionele kerk, dan zei de dominee altijd, laten we nu het aangezicht van de Heer zoeken. Het aangezicht van God. Als het ware, we zoeken hem zelf. We willen bij hem zijn. We willen een relatie met hem hebben. Want we weten dat hij van ons houdt. En dat hij ons herkent. Jacob. Net terug in het land van de belofte. Net die enorme spanning en ook die ontroering die hij had met zijn broer Esau. De angst die zo lang gespeeld heeft. En dan ervaart hij van toen ik zijn aangezicht zag, toen erkende hij mij. Hij omhelsde mij. Hij kuste mij. Hij aanvaarde mij. Ik hoef nooit meer bang voor hem te zijn. Dan is Jacob terug in het land van de belofte. En dan gaat Esau uit dat land van de belofte. Dat is heel merkwaardig. De Heere God had dat land aan zijn vader Isaac en aan zijn grootvader Abraham beloofd. Toen hij zei, Abraham, op de plaats waar je nu staat, sla je oog op naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen. En al het land dat je ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Dat is een geweldige belofte. Hij zei niet, ik zal het tijdelijk aan u geven. Nee, ik zal het voor eeuwig, voor altijd aan u en uw nageslacht geven. Maar Esau gaat weg van het aangezicht van zijn broer Jacob. Net zoals in de tijd Kaïn wegliep van het aangezicht van de Heere God. Toen hij zijn broer Abel vermoord had. Hij had de Heere God juist moeten zoeken. Hij had vergeving moeten vragen. Hij had het moeten belijden. Maar je moet niet weglopen van de Heere God. Hij verlangt juist dat we naar hem toekomen. En als we gezondigd hebben, dat we het belijden. En wij mogen vooral weten dat het bloed van Yeshua, het bloed van de Zoon van God, ons reinigt van alle zonde, van alle schuld, van alle veroordeling. Maar als je wegloopt, dan is er geen plaats voor vergeving. Dan is er geen plaats voor verzoening. Dan ga je je eigen weg. En dat ging Kaïn ook. En zo ging ook Esau weg. Esau, de ruige, de harige, de rossige. En dan gaat hij in Edom wonen. En wel in het Seïrgebergte, daar in Edom. En Edom, dat betekent rood. En dan moet je gelijk bij Esau denken aan dat rode goedje, die linzensoep. Edom, wat ligt ten zuiden, zuidoosten van de Dode Zee, het tegenwoordige Jordanië. En Jan die heeft voorgelezen het geschenk wat Jacob samenstelde voor Esau. U moet het nog maar eens een keer nalezen. Want het staat er natuurlijk nooit voor niks. 200 hiervan, 200 daarvan, 20 daarvan. Kamelen, ezelinnen, geiten, schapen, bokken. En als u dat optelt, dan komt u tot een getal van 580 stuks vee. 580 stuks vee. En u zult ongetwijfeld weten dat elke letter in het Hebreeuwse alfabet ook een getal vertegenwoordigt. En het getal 580, het geschenk wat hij aan zijn broer Esau geeft, 580, is de getalwaarde van het Seïrgebergte. U moet het maar eens nakijken. Dat is wel heel mooi. Jacob geeft hem een geschenk van 580 stuks vee en dat vertegenwoordigt dat Seïrgebergte. Toen ik me zo aan het voorbereiden was voor dit gedeelte, toen dacht ik in eerste instantie, en ik had dat vroeger al eens vaker gedacht, Esau, wat ben je toch ontzettend dom. Esau, hoe kun je dat nu toch doen? Weggaan uit het land van de belofte. Hoe kun je toch in je hoofd halen om weg te gaan van het land wat God gegeven heeft? Maar toen ik wat verder nadacht, toen dacht ik ook, we moeten toch maar niet te snel een oordeel over Esau vergen. Want wij, de gelovigen uit de volken, wij zijn toch ook een andere weg gegaan? Wij zijn toch ook weggegaan van het aangezicht van onze oudste broer, Jacob, Israël? Wij zijn toch in wezen ook verdwenen, weggegaan naar Edom of naar Rome? We zijn in elk geval vertrokken uit de aanwezigheid van God. En we hebben het achter ons gelaten. We zijn een eigen weg gegaan. En we hebben de bron van levend water verlaten. We zijn die bron achter ons gelaten. En we hebben ons bakken uitgehouden wat lekkende bakken zijn. Bakken die geen water houden. We hebben de Shabbat afgeschaft. We hebben de feesten afgeschaft. We hebben een andere paasdatum ingesteld. Wij zijn als het ware net zoals Esau geweest. Weg van het aangezicht van onze oudste broer. We hebben de wortels, we hebben de bron verlaten. En we hebben gedacht, dat is de juiste weg. De weg die wij gaan. Maar we zijn terechtgekomen op dwaalwegen. We zijn terechtgekomen op doodlopende wegen. Gelukkig is er een weg terug. En gelukkig zijn er mensen die het zijn gaan ontdekken. Wat hebben we toch achter ons gelaten? Wat zijn we toch trots en wat zijn we hoogmoedig geweest? Wat hebben we gedacht? Wij weten het veel beter. Wij gaan die weg, want dat water en die bron, die vinden we niet fijn meer. Wij gaan een eigen bron boren. Wij gaan een eigen weg ontwikkelen. Wij zijn als het ware, althans ik wel, als een Esau geweest. Weg van het aangezicht van God. En we hebben gedacht, wij weten het beter. Want dat zit toch diep in een mensenhart, dat we het beter weten. Althans, dat denken we dan vaak wel. En zo dacht Esau het ook. Ik ga die weg. En dan komt de profeet Obadja. En die krijgt een visioen. En hij krijgt een boodschap van de Heer. Een geweldige boodschap. Obadja. Zijn naam betekent knecht of dienaar van de Heer. Wat mooi. Als je zo'n naam hebt, knecht of dienaar van de Heer. Wie wil er een Obadja zijn? Wie wil een dienaar van de Heer zijn? Van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wie wil zijn knecht zijn? Dat betekent gehoorzaam zijn. Doen, spreken wat hij tot je zegt. Obadja die behoort tot de zogenaamde 12 kleine profeten. Zoals Hosea en Joël en Nahum en Habakkuk en Jona en Micha. 12 kleine profeten. Dat wil niet zeggen dat ze klein waren. Maar dat betekent vooral dat hun geschrift, wat ze na hebben gelaten, kort is. Korte boekjes. In vergelijking met de zogenaamde grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, die hebben heel wat geschriften, heel wat woorden nagelaten. Obadja, bijna een A4'tje. Zomaar 21 versen tegenwoordig. Maar het is zo de moeite waard om naar de woorden van Obadja te luisteren. Want elk woord van God is belangrijk. Er staat niet één woord voor niets in. Paulus die schrijft later aan Timotheus, want elk ingegeven schriftwoord van God is belangrijk om te onderwijzen, om te leren, om te weerleggen, om op te voeden tot gerechtigheid. Of zoals bij de verzoeking, als de boze tegen Yeshua zegt, ach, maak toch van deze stenen brood. Als je dan de zoon van God bent, dan kun je dat toch wel. Doe dat dan toch. En Yeshua die zegt, niet alleen van brood, maar van alle woorden van God zal de mens leven. Elk woord is belangrijk. Met elk woord wil hij iets tot ons zeggen. Ons bemoedigen, ons troosten, ons vermanen. Elk woord is belangrijk. Eigenlijk weten we niet zo heel veel van deze kleine profeet Obadja af. Er zijn nogal wat meningen van wanneer leefde hij. Waarschijnlijk toch wel in de periode dat Juda viel. Dat de stad Jeruzalem door de Babyloniërs werd belegerd, ingenomen, verwoest en het volk werd weggevoerd. Hij leefde toch waarschijnlijk ook in dezelfde tijd als de profeet Jeremia. Want u zou die twee boeken maar eens moeten vergelijken. Dan kom je tot ontdekking dat allerlei woorden die Jeremia heeft gesproken ook in Obadja staan. Dus de wijzen die zeggen dan, ja, Obadja die heeft het van Jeremia overgenomen. Maar we kunnen net zo goed zeggen, Jeremia heeft het van Obadja overgenomen. Maar het is in wezen niet zo verschrikkelijk belangrijk in welke tijd hij leefde. Het is wel belangrijk wat hij verteld heeft. Wat hij gezegd heeft. En Obadja die kondigt dan namens de eeuwige het oordeel aan over Edom en de Edomieten. Waarom doen de profeten dat? We moeten vooral niet denken dat de profeten alleen maar het oordeel aankondigen. De profeten die roepen in eerste instantie altijd de mensen op om om te keren, om terug te keren, om in te keren, oftewel om te bekeren. Dat is altijd de roep van alle profeten geweest. Maar als de mensen niet willen luisteren, als het volk niet wilde luisteren, als de priesters niet wilden luisteren, als de koningen niet wilden luisteren, ja, dan zei hij ook, dan zal de Heere God met het oordeel komen. Want hij is een rechtvaardig God. Hij kan de zonde nooit toelaten. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Dat kan hij niet vanwege zijn rechtvaardigheid en wegen zijn heiligheid. Wat zijn we vaak verwaterd? En zeggen we, ach, dat moet kunnen. Dat moet toch kunnen. We moeten het niet zo moeilijk doen. Maar zonde is zonde. En zonde moeten we zonde noemen. Maar het geweldige is, daar is een oplossing voor de zonde. Er is een uitweg voor de zonde. Zijn zoon, Yeshua, de Messias, die alle zonde, alle schuld voor ieder van ons gedragen heeft. Obadja, die kondigt dan het oordeel aan over Edom. En dat doet Jeremia ook. En dat doet de profeet Naum ook. Over dat volkje wat uiteindelijk weggegaan is van het aangezicht van de Heer. Hij kondigt ze aan vanwege hun hoogmoed, de trots die zo leefde bij dat volk. U moet het nog maar eens nalezen, die verzen in Obadja. Dan zeggen ze, ik woon in de rotskloven en heb een hoge verblijfplaats. Ja, Edom voelde zich veilig. Edom voelde zich onaantastbaar. En onbereikbaar daar in de hoogte waar ze hun woning hadden. Ze zeiden als het ware, wie doet ons wat? Wij zijn sterk, wij zijn veilig, wij zijn machtig. Niemand die zal ons iets kunnen doen. Wie zal ons neerhalen naar de aarde? Wat een arrogantie. Wat een trots. Maar dan zegt de eeuwige, wie hoog van oog is en trots van hart, die duld ik niet. Of op een andere plaats, ik zal de trots van de overmoedige doen ophouden. Ik zal een einde maken aan de trots van de machtige. En Jesaja die zegt dan zo treffend, er is een dag, er zal een dag komen tegen al wat hoogmoedig en trots is. Want trots zal nooit kunnen blijven bestaan. Trots zal altijd het onderspit delven en volkomen verdwijnen. We kunnen denken aan wat Jesaja zegt over de boze, over de Satan, over Lucifer. Die is door zijn trots uit de hemel geworpen. Want die zei toch immers, ik zal opstijgen tot boven Gods sterren. Ik zal mij gelijkstellen aan de Allerhoogste. En dat zit in wezen ook vaak diep in de mens. Maar dan zegt God, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil. De eeuwige die zegt, volk, maar ook nu nog, volkeren, mensen, al verhief u zich als een arend en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zal ik u neerhalen. Moest je denken aan Psalm 139. Waar kan ik vluchten voor uw aangezicht, zegt de psalmist dan. Al steeg ik naar de hemel, u bent daar. Of al legde ik mij neer in het rijk van de dood, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, al woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Want we kunnen ons niet, ja, wel verstoppen, maar we zullen hem nooit kunnen ontwijken. Want waar we ook naartoe zouden gaan, hij is daar ook. Zoals Adam en Eva zich in de hof verstopten. En de eeuwige riep, Adam, waar ben je? En zoals Jona vluchtte en in het ingewand van de vis kwam. Maar ook nu, u, ik, wij. Als we weggaan van het aangezicht van de Heer, dan zal die altijd weer zeggen, mens, waar ben je? Of hij zal zeggen, zoals hij tegen Kaïn zei, Kaïn, waar is jouw broer? Maar je kunt niet vluchten voor hem. Maar we hoeven ook niet te vluchten. Hij wil juist dat we voor zijn aangezicht komen. Hij verlangt er juist naar dat we in zijn tegenwoordigheid komen. Maar Edomieten, jullie trots en je hoogmoed. Ik zal met mijn oordelen over jullie komen als jullie je niet omkeren. En ik heb nog iets met die Edomieten. Want weten jullie nog wel, toen mijn volk uit Egypte, uit het slavenhuis kwam, toen wilden ze toch door jullie land heen trekken naar het land van de belofte. En jullie weigerden. Jullie wilden het helemaal niet. Nee, jullie gingen ze zelfs achterna met jullie wapens. Ik weet het wel wat jullie gedaan hebben. Ik ben het niet vergeten, zegt God. Ik weet wel hoe jullie geweld gebruikt hebben tegen je broer Jacob. Want de Edomieten die waren bevriend geraakt met de Babyloniërs. Die hadden ze wel onderworpen, maar ze hadden toch een soort bondgenootschap gesloten. En toen hebben de Edomieten deelgenomen aan de belegering en de verwoesting en de plundering van Jeruzalem. En dan zegt Obadja: u had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen gaan op de dag van hun ondergang. U had degenen die ontvlucht waren niet moeten overleveren op de dag van hun ondergang. U, juist u, Edomieten, had niet zwijgend toe moeten kijken toen vreemden het lot over Jeruzalem wierpen. Hoe kan u nou, Edom? Hoe kunnen jullie nu, Edomieten, als broer van Jacob, leedvermaak hebben over de ondergang van jullie broer Jacob? Hoe is dat toch mogelijk? Maar zo is het de hele geschiedenis doorgegaan tot op de dag van vandaag. We kunnen denken aan Farao in Egypte, zoveel eeuwen geleden, die die vroedvrouw de opdracht gaf om elk jongetje wat geboren werd te doden. En toen ze dat niet deden, toen gaf hij opdracht aan het hele volk om alle zonen van de Hebreeën in de Nijl te werpen, te doden. We kunnen denken aan Haman, de Perzische Jodenhater, die het hele volk wilde uitroeien. Maar Mordechai en Esther, die dat konden voorkomen. We kunnen denken aan Herodes en aan alle Herodesen die na hem zijn gekomen. Want Herodes was ook een Edomiet. Er staat een Idumeë, maar Idumeë, dat is eigenlijk een ander woord voor Edom. Die de kindermoord rondom Bethlehem op zijn geweten heeft. En zo zouden we door kunnen gaan, eeuw na eeuw na eeuw. En vandaag aan de dag zijn er nog altijd Hamannen. En er zijn nog altijd Farao's. En er zijn nog altijd Herodussen. En de kerkvaders en de politieke leiders en de machthebbers en koningen en keizers, die alle eeuwen door geprobeerd hebben om die Hebreeën te doden, te vernietigen, uit te roeien. Eén ding moet men weten: haat tegen Israël betekent haat tegen de God van Israël. Haat tegen Israël, haat tegen zijn oogappel, haat tegen zijn bruid, betekent haat tegen de eeuwige zelf. En Edomieten, volkeren, jullie mogen ook niet stilzwijgend toekijken als mijn volk vandaag aan de dag nog wordt beschuldigd en wordt veroordeeld. Juist u, juist jullie mogen niet stilzwijgend toekijken en leedvermaak hebben, omdat het je broer is, je oudste broer is. Maar omdat je het wel gedaan hebt, zal ik met mijn oordelen komen. En zullen jullie daden op jullie hoofd komen. Want wat je zaait, dat zul je oogsten. Of zoals Yeshua het later zei: met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. En wat jullie gedaan hebben, dat zal je gedaan worden. Of zoals Jacobus het schrijft: want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En ze bewezen het volk geen barmhartigheid. En dan zul je met de gevolgen zitten. En we mogen weten, die dag van de Heer is nabij. Maar hoe dreigend en hoe donker die dag ook is, dat zegt ook Obadja al, en dat mogen ook wij nu zeggen: er is ontkoming. Er is ontkoming. Want die God die rechtvaardig is, die heilig is, die is ook barmhartig, die is ook genadig, die is vol liefde en die is vol ontferming. En dan zegt hij: Er is ontkoming voor het oordeel. Waar dan? Waar zullen we heen moeten gaan? Dan zegt hij, op de berg Sion. Op de berg Sion. De berg van de Heer. Want uit Sion zal de Tora gaan. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. En de verlosser die zal uit Sion komen. Want die steen, weet u wel, die steen die de bouwlieden afgekeurd hebben, die steen waar ze niks mee te maken wilden hebben, die steen die ze weg wilden hebben, waar ze met stenen juist naar gooiden, die steen is tot een hoeksteen geworden. Die steen is tot een hoeksteen geworden. Yeshua, de Messias, een hoeksteen. Daar mogen we ons geloof op bouwen. Er is ontkoming, want we mogen weten dat het oordeel, de straf, de schuld die ons tevreden aanbrengt, die was op die hoeksteen, die was op die Zoon van God, die was op de eerstgeboren Zoon van Hem. Die droeg de schuld. Die droeg het oordeel voor ieder van ons. En dan kun je eigenlijk alleen maar heel stil worden. Zeg, wat geweldig. Wat geweldig. God, eeuwige, barmhartige. Dat er ontkoming is. Nog altijd ontkoming. Maar hij belooft nog meer. Die Obadja. Of nee, niet Obadja. God, de eeuwige. En Obadja die mag het verkondigen. En ook wij mogen het verkondigen dat er ontkoming is, maar nog meer. Want dan zegt hij, en zij van het huis van Jacob, zij zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. En dan die geweldige mooie woorden. Het huis van Jacob zal een vuur zijn. En het huis van Jozef zal een vlam zijn. De beide huizen, de 10 en de 12 stammen, die zullen weer één volk zijn. Wat een geweldige toekomst. Eén volk zal het weer worden. Wat een uitzicht. Wat een belofte. Voor het volk. Maar het huis van Esau, en dat staat dan voor alle volkeren, voor alle mensen, die trots blijven. Die hoogmoedig blijven. Dat oordeel dan blijft dan voor al die vijanden van de God van Israël. Voor al die mensen die de God van Abraham, Isaac en Jacob afwijzen. Die nog altijd hun eigen weg blijven gaan. En dan zegt Obadja, zij zullen tot stoppels worden. Er zal geen ontkomende zijn. Maar het koningschap, dat zal van de Heer zijn. Het Messiaanse koningschap. Dat zal van de Heer zijn. En daarom, juich, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal komen. En zijn heerschappij zal zijn voor eeuwig. Want groot en machtig is de Heer. Amen.